Goedemorgen allemaal, voor wie ik dat nog niet persoonlijk gezegd heb. Fijn om jullie weer te zien. We lezen vanmorgen uit het Bijbelboek Richteren, tegenwoordig heet dat Rechters. En ook ik heb vanmorgen maar eens gekozen voor een Bijbel in gewone taal versie. En voor degenen die die bij zich hebben, die kunnen gelijk bladeren naar pagina 358. Ja. Dan heb je het een stuk makkelijker. Nee hoor, vanmorgen de Bijbel in gewone taal. Ja, de taal die we op straat allemaal verstaan. We merken wel eens dat de NBV 21, of de NBV, die zit wel dicht bij ons taalgebruik. Maar soms zeggen we ook wel eens van, nou dat woord dat zou ik op straat echt niet tegen een ander vertellen. Laat staan de vertaling ervoor. Elke vertaling leent zich ervoor om Gods woord op een zuivere manier in jouw hart te willen laten komen. En daarom vind ik het zo mooi dat we vanmorgen al in aanloop naar een stukje overdenking toe dit lied zongen. We zingen van de goedheid van God. En volgens mij maken we met een lied als deze ruim baan, dat God met zijn woord binnen mag komen. Ik stel voor dat we, voordat we gaan lezen, ook bidden om een ontvankelijk hart en om Gods nadrukkelijke zegen. Heer, daar mogen we in geloven en op vertrouwen dat u die zegen al lang voor ons klaar heeft liggen. Dat die zegen, ja, dat we die mogen ontvangen, omdat u niet anders wilt dan zegenen. En dat het uw grote vraag en ja, onze spannende uitkomst is, zijn wij bereid om die zegen van u te aanvaarden en om ook daar ons leven naar te richten. Heer, u bent goed, daar zongen wij over. Altijd. En we snappen er niks van eigenlijk. Maar als we door de tijd heen kijken, zien we zoveel momenten dat u goed bent voor uw volk, dat u goed bent voor ons mensen, dat we dat geloof mogen vasthouden. En alles wat er tussendoor gebeurt, Heer, dat we dat ook bij u mogen brengen, onze twijfels, ons ongeloof. Vanmorgen bid ik om geloof in u, Heer, dat we in de tekst, in de overdenking, dat we in wat u ons ingeeft, weer houvast mogen vinden om vandaag en morgen en verder met u te wandelen in dit leven. Help ons dan maar bij, Heer, uit genade, in Jezus' naam. Amen. Rechters, richteren. Het gaat over een aantal rechters en die besturen het volk Israël. Want we zitten in de tijd dat de grote leiders Mozes en Jozua, die zijn er niet meer, overleden. Maar er zijn nog geen koningen. Saul nog niet, David nog niet, Salomo nog niet. En in die tussentijd, in die leegte, zien we een aantal mensen opstaan en die richten het land. Nu is het wel zo dat in die tijd van de rechters, het volk Israël, in een voortdurend herhalingspatroon zit. Ze snappen dat God hun verbondsvolk is, God heeft voor hen gekozen, maar ze leven in een omgeving, Kanaan, waarvan God had gezegd, weet je, als je dat land mag innemen, ontdoe je dan van alle invloeden om je heen. Dat is ze niet helemaal gelukt. Dus ze leven te midden van de Kanaanieten. En dan merk je dat ze eerst met God optrekken. Dat ze vervolgens naar de omgeving kijken. Dat ze God een beetje de rug toekeren. Dat het hen eigenlijk wel bevalt wat er gebeurt in de omgeving. Dat ze steeds meer met die Kanaanieten mee gaan leven. En dus ook de dingen gaan doen die die Kanaanieten doen. Afgoden aanbidden. En als gevolg daarvan raak je vanzelf een beetje meer gebonden aan de gewoonte uit je omgeving. Je zou kunnen zeggen, je raakt er een beetje verslaafd aan. En als je lange tijd onder een verslaving gebukt gaat, zit je zo gebonden dat je daardoor onderdrukt kan worden. En dat maakt het volk Israël voortdurend mee. Vanuit die onderdrukking ontdekken ze weer, maar dit is niet het leven zoals God heeft bedoeld met ons. En dan gaan ze weer bidden tot God. Heer, red ons, help ons onder die onderdrukking vandaan. En dan hoort God hen, ziet hij het berouw van zijn mensen, komt hij ze tegemoet en bevrijdt ze weer van die onderdrukking. Dat zie je een aantal keer opnieuw in Richteren gebeuren. Vanmorgen kijken wij daarnaar, met name rondom het verhaal van Deborah en haar gevechtsgeneraal Barak. En zij gaat het opnemen tegen een Kanaanitische koning Jabin en zijn generaal Sisera. We lezen uit Rechters 4, en het is best wel een aardig stukje. Ik zou zeggen, ga er goed voor zitten. En lees mee in de vertaling die je vertrouwd is of luister mee en laat het maar te binnenkomen. Na de dood van Ehud begonnen de Israëlieten weer dingen te doen die de Heer slecht vond. En daarom zorgde de Heer ervoor dat ze verslagen werden door koning Jabin van Kanaan. En Jabin regeerde vanuit de stad Hazor. Hij had 900 ijzeren strijdwagens. Zijn legerleider was Sisera. En het legerkamp lag bij de plaats Garoset Hagoyim. Jabin regeerde 20 jaar lang over Israël. Hij was een hele strenge koning. En daarom riepen de Israëlieten de Heer om hulp. In die tijd was de profetes Deborah een rechter in Israël. Ze was de vrouw van Lapidot. Ze zat vaak op een plek tussen Rama en Betel in het bergland van Ephraim om recht te spreken. Daar zat ze onder een palmboom, die de Deborah-palm genoemd werd. Als de Israëlieten ruzie hadden, gingen ze naar haar toe voor een oplossing. Barak, de zoon van Abinoam, woonde in Kedes in het gebied Naftali. Op een dag liet Deborah hem bij zich komen en zei: "De Heer, de God van Israël, geeft je deze opdracht. Ga naar de berg Tabor, neem 10.000 soldaten mee van de stammen Naftali en Zebulon. Sisera, de legerleider van Jabin, zal in het Kizondal naar je toekomen. Hij zal al zijn soldaten en strijdwagens meenemen, maar jij zult hem verslaan. Daar zal ik voor zorgen." Barak zei tegen Deborah: "Ik ga alleen als u meegaat. Als u niet meegaat, ga ik ook niet." En Deborah antwoordde: "Ik zal met je meegaan, maar ik waarschuw je, jij zult niet beroemd worden door dit gevecht, want de Heer zal ervoor zorgen dat Sisera verslagen wordt door een vrouw." Toen stond Deborah op en ze ging met Barak mee naar Kedes. Daar riep Barak de soldaten van Zebulon en Naftali bij elkaar. 10.000 mannen gingen met Barak en Deborah mee. In de buurt van Kedes, in een tent bij de eik in Saananim, woonde een Keniet die Geber heette. Zijn familie stamde af van Gobab, de schoonvader van Mozes. Maar Geber woonde niet meer bij zijn familie. Toen Sisera hoorde dat Barak de berg Tabor opgegaan was, riep hij al zijn soldaten bij elkaar. Met 900 ijzeren strijdwagens gingen ze van Garoset Hagoyim naar het Kizondal. Toen zei Deborah tegen Barak: "Kom op, vandaag zal de Heer ervoor zorgen dat je Sisera verslaat, de Heer zal je helpen." Daarna ging Barak de berg Tabor af met 10.000 soldaten achter zich aan. En toen de soldaten van Sisera zagen dat Barak hen aanviel, raakten ze in paniek. Daar zorgde de Heer voor. Sisera zelf sprong van zijn strijdwagens af en rende weg. Barak achtervolgde de strijdwagens en de soldaten tot aan Garoset Hagoyim en alle soldaten van Sisera werden gedood. Er bleef niemand in leven. Sisera was de enige die kon vluchten. Hij rende naar de tent van Jael, de vrouw van de Keniet Geber, want hij wist dat Geber een vriend was van koning Jabin. Jael komt haar tent uit en ging naar Sisera toe en ze zei: "Kom binnen, heer, kom binnen, wees niet bang." Sisera ging de tent in en Jael verstopte hem onder een deken. Toen vroeg Sisera: "Mag ik wat water? Ik heb dorst." En Jael maakte een zak met melk open en gaf hem te drinken. Daarna legde ze de deken weer over hem heen en Sisera zei: "Ga in de opening van de tent staan. Als iemand komt vragen of er hier een man is, dan moet je zeggen nee." Sisera was heel moe en hij viel in een diepe slaap. Toen pakte Jael een tentpin en een hamer en zij ging zachtjes de tent in. Ze sloeg de pin door het hoofd van Sisera heen de grond in en hij stierf. Op dat moment kwam Barak eraan, op zoek naar Sisera. Jael kwam haar tent uit en ging naar hem toe en ze zei: "Kom, ik zal u de man laten zien die u zoekt." Barak ging naar binnen en zag Sisera dood met de pin door zijn hoofd. Die dag zorgde God ervoor dat Jabin, de koning van Kanaan, de strijd verloor van de Israëlieten. En vanaf toen werd het verzet van de Israëlieten tegen Jabin steeds sterker. Uiteindelijk konden ze Jabin helemaal verslaan. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Als thema van de overdenking zou je tegen jezelf mogen zeggen: neem je plaats in. Want die lezing van vanmorgen, die inspireert mij mateloos. Het heeft mij aan het denken gezet en heel veel inzichten gegeven. En die inzichten die wil ik delen met jullie vanmorgen. Wel een kleine winstwaarschuwing vooraf. Ik ben geen profeet. Want wat doet een profeet? Kijk, Deborah is een profetes. Wat doet een profeet? Een profeet die vertelt wat God aan zijn mensen wil laten weten. Nou, daar voel ik me nog wel bij thuis. Dus dat stukje daarvan zou ik willen zeggen, kom erop. Boodschappen van God. En als het nodig is, dan vermaant een profeet ook, dan waarschuwt een profeet de mensen die van God aan het afdwalen zijn. En sommeert die ze om weer terug te gaan naar God. Maar dan, een profeet doet ook voorspellingen op Gods gezag. En dat vind ik persoonlijk wel spannend. En volgens mij heb ik die gave niet. Want een goede profeet herken je hier aan dat wat een profeet voorspelt, ja, dat komt ook uit. Zo simpel is het. En een slechte profeet herken je hier aan dat wat die voorspelt, dat komt niet uit. Nou, ik mis op de een of andere manier, en dat vind ik op zich niet, nou ja, vind ik het erg, dat weet ik niet. Ik mis de fijngevoeligheid, zal ik maar zeggen, dat wanneer ik een ingeving heb van God, dat ik dat zo 100% gegarandeerd durf te zeggen als het over de toekomst gaat. Zo van, dan en dan gaat dit en dat gebeuren. Dus ik ben er altijd maar heel voorzichtig in en volgens mij heb ik die gave niet. Totdat de Heer tegen mij zegt van, joh, huppatee, ga en doe. Deborah is wel een profetes, dat is heel duidelijk. Aangesteld door God zelf. En zij leidt het volk. Als rechter. En een rechter in die tijd, nou, dat zegt het al een beetje, dan spreek je recht daar waar onrecht plaatsvindt. We lazen al, de mensen gaan naar haar toe. Zij heeft wat dat betreft een prachtige werkplek, daar droom ik ook van. Een palmboom waar je onder mag zitten en van daaruit je werk mag doen. Kom maar op. Maar als rechter bestuurt zij het volk, ook in tijden van vrede. En wanneer er problemen zijn, dan helpt zij die oplossen, dan treedt ze op als mediator. En dan denkt ze mee en dan draagt ze bij aan het oplossen van het geschil. Maar een rechter is ook een militaire leider. Kijk maar naar Gideon, die een stukje verderop besproken wordt. Een militaire leider die in oorlogen bijdraagt aan het verlossen, het bevrijden van het volk. In het Bijbelboek Rechters, juist situaties waar het volk zichzelf aan had prijsgegeven, notabene. Deborah die zit met haar palmboom ergens tussen Rama en Bethel. Moet ik aan de andere kant gaan staan. En als het goed is, ja. Je zou zeggen, dat mag wat scherper, maar laat ik maar niet aan de lens gaan draaien, denk ik. Ja, want er komt er, ja, je weet nooit. Nou, het gaat op zich niet zozeer om het kunnen lezen van de plaatsnamen. Wat je in ieder geval ziet, is het, dankjewel Arno, is een plattegrondje van Kanaan in die tijd. En met heel veel plaatsnamen, maar het gaat mij voornamelijk om deze twee omkaderde plaatsen. Rama en Bethel, of Bethel, het is net hoe Hebreeuws het uit zal spreken. Daartussen zit Deborah en dat is haar werkplek, in die streek. En zij heeft best wel lef, want het is een vrouwelijke profetes. En het profetenambt wordt doorgaans uitgevoerd door mannen. En toen dacht ik, kijk, Deborah die heeft lef. Net als een soort Sherida Spitsen, die ook aangeeft, weet je, als ik straks klaar ben met mijn actieve voetballoopbaan, dan wil ik trainer worden, trainster worden, maar wel van Ajax 1. De mannen natuurlijk. En dan denk ik, kijk, Sherida, jij weet wat je wil. Nou, daar is niet iedere mannelijke Hollander het mee eens. Die denkt dat dat niet kan. Ah, fijn. Dus in dat opzicht vind ik Deborah en Sherida wel een mooie figuren, dat ze in een mannenwereld toch ook een plek willen innemen. Ja. Dus Deborah, een vrouw met lef, met koers, daar wil ik naartoe. En een roeping van God, van boven. Nou, en dat in een tijd van afvalligheid, spreekt zij het volk Israël als een moeder toe. En geeft zij geestelijke leiding. En dan zegt ze tegen generaal Barak, ik denk dat het gewoon een soort, Haantje de voorste was, die wel een legertje kon formeren, want het waren allemaal stammetjes in die tijd. En dan word je gevraagd, en voor je het weet ben je generaal. Maar goed, Barak die werd gevraagd door Deborah, en Deborah zegt tegen hem, God gebiedt je, ga de strijd aan met de vijand, en hij, God, zal de vijand aan jou uitleveren. Deborah geeft niet alleen de opdracht, ze blijkt dus ook een strateeg te zijn, want ze zegt tegen Barak, ga naar Zebulon en Naftali, en ga daar maar 10.000 man werven, en neem vervolgens een strategische plek in. Nou, even kijken. Hier waren we. Hier bovenin, bij die gele ovale. Daar wonen de stammen Zebulon en Naftali. En daarvan, zegt Deborah, Barak, ga daar naartoe en ga 10.000 man werven. En vervolgens, als je dat gedaan hebt, dan ga je naar de berg Tabor toe. Ligt daar. En de plek neem je even in. Dus Deborah geeft niet alleen een opdracht, maar ze vertelt ook nog eens hoe het moet als strateeg. En dat in het vooruitzicht met een koning als tegenstander, koning Jabin, die over een heel leger beschikt, en ook nog eens 900 ijzeren strijdwagens met paarden ervoor. Dat waren in die tijd de Leopard tanks van nu, waarvan gezegd wordt dat zijn zo'n beetje de beste van de wereld, die zijn onineembaar. Daar moet Barak het tegen opnemen. Ja, en dan mag je zeggen van Barak wat je wil, maar dan snap ik hem wel als hij zegt tegen Deborah, ik ga alleen als u gaat, en als u niet meegaat, bekijk het dan eventjes, dan ga ik ook niet. Maar goed, wat een held zou je kunnen zeggen, want het is zeer ongebruikelijk om in die tijd als leider van een leger een vrouw mee te gaan in de strijd, waar je je nog eens afhankelijk van opstelt ook. Misschien dacht hij wel, weet je, ik geloof het pas een beetje als Deborah zelf meegaat. Zo het gelijk als vroeger, toen ik nog eens in het vliegtuig stapte en dat ik dan dacht, nou, als de piloot instapt en hij durft te vertrekken, dan zal het met het vliegtuig ook wel in orde wezen. En dat als hij het niet durft, dan snap ik dat hij er niet in gaat en dan wil ik er ook niet in. Misschien heeft Barak zo gedacht, weet je, Deborah, als jij meegaat, dan heb ik er misschien nog een beetje geloof in, maar anders echt ook niet. Of wat, en dat zou nog mooier uitleg zijn, dat Deborah mee moest, omdat Barak in haar Gods aanwezigheid, Gods presentie in die tijd zag. Dat als Deborah meegaat, het een levend bewijs is voor Gods aanwezigheid en ook de belofte die God het volk heeft gedaan. Wat mogen we blij zijn? Dat de genade die God geeft niet afhangt van het kleingeloof van een mens, Barak, ik. Maar dat de genade die God zijn volk, zijn mensen geeft, dat dat een keuze is van hemzelf. En dus niet zozeer bepaald wordt door hoe wij ons opstellen. En dan lezen we in het Bijbelboek Rechters dat God heeft het volk horen roepen. Want God, het volk komt er weer een keer achter dat ze eigenlijk helemaal niet goed zitten. Ze worden onderdrukt. Het is helemaal niet de plek die ze horen in te nemen. Ze bidden tot God. Ze roepen God aan. God hoort het. God ziet hun berouw. En dan komt God in beweging. God laat zich verbidden door de mensen. En dan zegt God, we gaan het herstellen. Ik ga voorop in de strijd. En dat zegt God ook in de strijd die wij voeren in ons leven. God gaat voorop in de strijd als wij tot inkeer, tot inzicht, tot berouw komen van de dingen die we niet naar Gods wil doen. Die tegenstander, generaal Sisera, die heeft er lucht van gekregen dat het leger van Barak daar bij die berg Tabor zit. Dus Sisera trekt met zijn manschappen naar het Kizondal. En het Kizondal, even kijken, hier waren we. We zaten hier bij de berg Tabor. En het Kizondal, dat zit daar eigenlijk vlakbij. Dat is de rivier, de Kizon. En dat ligt in een dal. En daar trekt Sisera met zijn manschappen naartoe. En dan neemt Deborah opnieuw het initiatief. Deborah zegt op dat moment tegen Barak: vooruit, nu moet je, want vandaag levert de Heer Sisera aan jou uit. Nou, Barak die luistert en hij gaat met zijn 10.000 man de berg af en trekt een strijde in dat Kizondal. Nou, we lazen, het leger van Sisera raakt in paniek. En dan het contrast. Wat er gebeurt. Dat leger van Sisera wordt verslagen. Die 900 ijzeren strijdwagens en zijn paarden inclusief. En wat resteert is er één mannetje dat stapt uit zijn strijdwagen en dat gaat op de vlucht. Die probeert te ontsnappen. Het is Sisera zelf. De generaal. En hij vlucht en hij weet waar naartoe, want ergens in de buurt zit iemand die zijn koning goed bevriend is. Een Geber, de familie Geber. En hij denkt, daar vind ik mijn schuilplek. En hij komt daar aan en Jaël, de vrouw van Geber, die ziet Sisera aankomen en die geeft hem een gastvrij ontvangst. Eigenlijk helemaal naar de gebruik en de gewoonte in die tijd, maar er zit wel een ongebruikelijkheid in. En dat is dat je als vrouw niet een man alleen in jouw tent toelaat. Dus er gebeuren ook wel onverwachte dingen. Maar Jaël die nodigt Sisera uit en die geeft hem een beschutte schuilplaats in haar tent. En Sisera die denkt bij haar veilig te zijn. En die valt in slaap. In een diepe slaap, verstopt onder een deken. En dan krijgt de geschiedenis een onverwachte wending. Want Jaël pakt een hamer en een tentpin. En ze zet hem op de slaap van het hoofd van Sisera en ze drijft die tentpin door zijn hoofd de grond in. Dat is nog eens letterlijk aan de grond genageld. Sisera wordt gedood door een vrouw. Een schande in die tijd. Zo wil je ook niet de geschiedenisboeken ingaan. Maar wat mij dan inspireert, in deze geschiedenis van God met zijn volk, God met zijn mensen, is dat het volk Israël te hulp geschoten wordt door een vrouw, waarvan ik nergens lees dat het een vrouw is die de God van Israël aanhangt, die waarde hecht aan een geloof in de God van Israël. Sterker nog, de stam waar zij deel van uitmaakt, hult met de vijand van Israël. En waarom Jaël Sisera dan doodt, dat blijft onuitgelegd. Is dat belangrijk? Blijkbaar niet en ik denk ook van niet. Waar mijn ogen voor open zijn gegaan is dat in onze menselijke cyclus, vanuit je waarde hechten aan geloof in God, ook je oog houden voor de omgeving. En op een gegeven moment ook merken van ja, weet je, die God en toch ook in de omgeving gaat het ook goed. En dat je gaandeweg zonder dat je er al veel te veel erg in krijgt, God een beetje de rug toekeert. En je steeds meer mee gaat doen met wat er om je heen gebeurt. Het bevalt eigenlijk wel goed en je twijfelt toch al wel een beetje aan hoe God het nou allemaal bedoelt in deze tijd. Is het allemaal wel waar? En die mensen zonder God, die leven toch ook tamelijk gelukkig. En voordat je er erg in hebt, ben je een beetje aan het losweken, ben je aan het verhouden met je omgeving, ga je meedoen met je omgeving. En totdat je ontdekt, ik zit nu wel een beetje heel erg vast aan mijn omgeving. Ik doe dingen die me helemaal niet zo eigen zijn. Is dit wel zoals het leven bedoeld is? Is dit wel wat mij gevraagd wordt? En merk je dat je gebukt gaat, gebonden bent aan de gewoontes die voor de omgeving heel normaal zijn, waar je zoekjes aan in mee bent gaan doen, en waar je als je tot het inzicht komt, ontdekt, volgens mij is dat helemaal niet hoe God het bedoeld heeft. Maar hoe heeft God het dan wel bedoeld? En Heer, waar bent u dan? Heer, ik heb u nodig. En voordat je er erg in hebt, ben je toch weer je schietgebedjes aan het doen en je afhankelijkheid van God aan het bevestigen. En waar het dan om gaat, in het boek Rechters, is dat we dan ontdekken dat God genade heeft. En dat hij hoort van, oké, dus jij hebt het inzicht gekregen dat je niet op je allerbeste manier zonder mij aan het leven was. Sterker nog, je keert weer naar me terug. Nou weet je, als je naar mij terugkeert, zegt God, keer ik mij naar jou. En dan ga ik jou mijn genade geven. En dan wil ik je weer helpen om weer vrij te komen van jouw omgeving, van je gebondenheid. Dan wil ik je verlossen en wil ik je bevrijden. Dat is de belofte van God. Of we het nu snappen of niet. Maar dat is naar mijn idee waar het om draait. En wat voor ons dan nodig is, is dat we bij tijd en wijle gaan nadenken over wat is nou onze plek in onze omgeving. En hoe gedraag ik mijzelf daarin? En als je ontdekt dat je je eigenlijk weer tot God moet richten, dat je tot inkeer moet komen, dat je dan ook je plaats inneemt en weer in zijn dienst gaat staan. En dat je dan mag merken, verdraaid, moet eens kijken wat er gebeurt. Het is God die voor mij de strijd voert. Hij gaat voorop. En dan je ogen openen dat God daarbij soms hulp gebruikt uit onverwachte hoek. En dan moet ik weer aan Jaël denken. Waarvan ik veronderstel dat ze helemaal niks heeft met die God van Israël. Maar waarvan God blijkbaar wel op de een of andere manier haar inzet om het volk weer de vrijheid te kunnen geven in de omgeving die ze hebben gekregen. En zo lezen we vanmorgen, in het tijdperk waarin de mannelijke dominantie heerst, dat twee vrouwen, hoe onverwacht ook, Deborah, profetes, Jaël en vrouw van Geber, dat zij eigenlijk in naam van God de dienst uitmaken. Waarvan Jaël dat naar mijn idee nog niet eens beleidt. En zou je de overdenking van vanmorgen, neem je plaats in, ook kunnen samenvatten als uit onverwachte hoek en toch in Gods hand. En toen inspireerde het mij verder. Inzichten naar deze tijd toe. Toen dacht ik, is dat wat Nederland misschien nodig heeft in deze tijd? Hulp uit onverwachte hoek. Is dat misschien waarom er zich een coalitie probeert te vormen? Wat Nederland uit het slop probeert te trekken? Dat je straks een Mona Keizer als een Deborah of als een Jaël door het land, nee, meer nog door de wereld ziet trekken en het opneemt voor Nederland, de hete kool uit het vuur haalt? Hoe zit het met de crisis waarin Nederland zich bevindt? We lezen in het Bijbelboek Rechters dat Gods hand achter de crisis zat waar het volk Israël zich in bevond. Nogmaals, ik heb niet het idee dat ik de profeet ben, dus dat ik ga voorspellen wat er met Nederland gaat gebeuren. Maar ik wil wel mijn ogen openen voor wat er toen gebeurde en beschreven staat en voor wat er nu gaande is in Nederland. En dan me wel de vraag op zijn minst aan mezelf stellen. Wat draag ik bij aan de crisis die op dit moment in dit land gaande is? Zit God misschien ook achter de crisis die gaande is omdat Nederland, omdat Gert-Jan doet wat slecht is in de ogen des Heren? Dat antwoord blijf ik helaas, of misschien ook wel gelukkig, schuldig. Maar misschien kun je die vraag ook persoonlijk voor jezelf stellen. Dat je bij jezelf te raden gaat, Heer, wilt u mij persoonlijk het inzicht geven wat mijn aandeel is op dit moment? Wat u van mij verwacht, vraagt. Begin januari stond er in de Trouw, even kijken of ik die ook bij me heb, een artikel over een predikant in Friesland. En die roept op om tegen de PVV op te staan. Leden van de PKN stemmen net zo vaak op Geert Wilders als de gemiddelde Nederlander. Maar wat de PVV wil is strijdig met de boodschap van de christelijke naastliefde, constateren dominees. Goed, even een druppeltje olie op het vuur. Want waar het mij om gaat is, het is ons allemaal bekend dat een groot deel van Nederland die heeft op de PVV gestemd. En in Hoek van Holland 37,1%. Even gauw gerekend. 1 op de 3. Hoekenezen, je hoeft geen vingers omhoog te steken. Laat ze lekker naar beneden. Ja, in het Westland 33%. Landelijk 37. Maar waar mijn gedachten toen naar uitgingen, toen ik die oproep zag in Trouw. Hulp vanuit onverwachte hoek. En begrijp me goed, het is totaal niet mijn intentie om de verkiezingen te gaan wegen, waarderen, om een bepaalde politieke partij een platform te geven of wat dan ook. Maar als ik dan denk aan Jaël, wat had zij met God? Nergens staat beschreven dat zij iets had met God. Sterker nog, ze hulde met de tegenstander van Israël. En God geeft haar een plek. En dan denk ik, hulp uit onverwachte hoek. Welke plaats nemen wij dan in als geluiden om ons heen naar ons toe komen en van ons vragen, neem stelling tegen, laat ik nu maar gewoon even zeggen, de PVV, want daar ging het krantartikel over. Stelling tegen. Persoonlijk heb ik een hekel aan polarisatie. Want polarisatie zit altijd mensen buiten spel. En dan ga je van gesprekken naar debatten, naar discussies. En dan denk ik, ach, dat voedt alleen maar het onmin, de haat en de nijd. Dus die oproep om op te staan tegen, ja, dan denk ik, als ik kijk naar Deborah, die neemt haar plek in. Als ik kijk naar Jaël, misschien ongewild, onwetend, ze neemt wel haar plek in. Hulp vanuit onverwachte hoek. Als God nou ons land vanuit onverwachte hoek te hulp komt, welke positie nemen wij dan in? Gaan wij meedoen aan het polariseren? Of gaan wij bijdragen aan wat helpt het koninkrijk van God te laten ontstaan en bestaan? En wat bedoel ik daarmee? Jezus heeft heel vaak uitgelegd dat sinds zijn aanwezigheid op deze wereld is het koninkrijk van God heel nabij. Hoe dan? Door bij te dragen aan vrede, aan liefde en aan gerechtigheid. Dat zijn de kernwaarden die horen te heersen in het koninkrijk van God. Meewerken aan een vredevolle, aan een liefdevolle en een rechtvaardige omgeving. Hoe dan? Ik heb Adriaan niet voor niets gevraagd om eerder vanmorgen uit Romeinen 12 te lezen. Omdat daarin, vind ik, heel veel voeding staat hoe een christen zich hoort op te stellen in zijn, in haar omgeving. Lees hem thuis nog eens gerust of gemakkie na. En dan wil ik eruit ophalen dat ik me niet op ga stellen tegen, maar dan hoop ik dat ik mijn plek inneem als christen. En dat ik dan met wat mij aangereikt wordt vanuit Paulus in dit geval, de Romeinen, Jezus zelf in de evangelie, dat dat mij helpt om mijn plek in te nemen te midden van. En dat dat mij ook helpt om te doen, en ik heb het nu over mij, maar ik gun het jullie ook van harte, dat het ook jullie helpt om te doen wat op dat moment gevraagd wordt als christen. Als iemand die bij wil dragen aan het bestaan van het koninkrijk van God in het hier en nu, van vrede, van liefde en van gerechtigheid. En natuurlijk, het zal pas gerealiseerd worden als Jezus definitief terugkomt, maar ik ben ervan overtuigd dat wij nu in het hier en nu daarbij al wel ons steentje kunnen bijdragen. En toen dacht ik, ja, met dat geweld, dan, dat is ook wel soms een dilemma, waarover we lezen in het Oude Testament, het geweld wat daar allemaal plaatsvindt. Ik hoor wel eens mensen zeggen, het lijkt dan wel alsof de God van het Oude Testament een andere God is dan van het Nieuwe Testament. En dan denk ik, en dan geloof ik, dat is niet waar, omdat ik in het Oude Testament wel heel veel vooruitzichten en uitspraken van God zie en lees, die juist de komst van de Messias, de komst van Jezus benadrukken. Dus in mijn geloof is het een en dezelfde God. Alleen, en dat is wel weer moeilijk, dat blijkbaar God het in het Oude Testament toelaat, omdat in die tijd zo gewoon was, en dat was dan toch met strijd je plek innemen, met geweld plaatsen veroveren, dat God die manier in het Oude Testament ook blijkbaar gebruikt en inzet, om te laten zien dat hij met zijn voorbeeldvolk Israël onderweg is. En dat met de komst van Jezus, als hij dan uitlegt dat koninkrijk van God, dat is een rijk wat bestaat uit liefde, uit vrede en uit gerechtigheid. Ja, dat is wel even een andere bladzij als dat je leest hoe het in het Oude Testament eraan toe gaat. Maar volgens mij hebben wij als christen, als we die naam van Jezus willen dragen, ons dan ook zodanig te verhouden. En dat wij doen, wat wij zeggen, wat we nalaten en waarover we zwijgen, dat we in alles daarbij toch God willen betrekken. En of je dat nou van tevoren doet, omdat je daaraan denkt, of dat je dat achteraf doet, omdat je beseft dat je het vergeten was, dat we God wel betrekken in ons volgeling van Christus willen zijn. Vandaar vanmorgen aan de hand van de geschiedenis van Deborah en Jael, maar ook uit wat Paulus ons voorhoudt, leef je leven als christen, neem je plaats in je eigen omgeving, dat is groot genoeg. En hoe het dan in Gaza gebeurt, hoe het in de Oekraïne gebeurt, weet je, laten we het wel ons aantrekken. Maar laten we daarmee niet stoppen te beginnen in je eigen omgeving, je plek in te nemen en vrede te willen bewerkstelligen. Liefde te willen geven. Liefde van God dwars door jou heen naar de ander toe. En stoppen met het meedoen aan onrecht, maar bijdragen aan het recht. Leef naar wie je bent in Christus. En neem zo je plek in. Amen.